Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam. Vandaag zitten we niet in de studio, maar nemen we deze uitzending op vanuit Artis. Dus het is mogelijk dat u deze uitzending wat geluiden hoort van een brullende leeuw of een gillende aap. Het is ook heerlijk weer, een perfecte dag om ergens op het terrasje wat te gaan eten of drinken. Maar hoe bepaal je dan waar je gaat eten en, als je daar eenmaal bent, wat je gaat eten? En vooral als je de deur uitgaat, welke route neem je dan? Waarschijnlijk klinken deze vragen ontzettend alledaags en denk je hier nauwelijks over na. Maar er wordt een hoop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze vragen. Dit onderzoek wordt namelijk niet alleen gedaan bij mensen, maar ook bij dieren. Want net als mensen maken ook dieren hun keuzes als het gaat om voedsel of als ze ergens naartoe gaan, welke route ze nemen. Maar wat kan dit soort onderzoek vertellen over deze dieren? En kunnen we ook dingen leren over onszelf, de mens? Hierover ga ik vandaag in gesprek met professor Dr. Carline Janmaat. Carline, jij bent professor in de cognitieve gedragsecologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit van Leiden. En je hebt een bijzondere leerstoel in Artis, in Amsterdam. We gaan het later hebben over jouw werk hier in Artis, maar eerst wil ik je graag feliciteren. Je bent namelijk vorige week vrijdag geïnaugureerd als hoogleraar cognitieve gedragsecologie aan de Universiteit in Leiden. Van harte. Maar zou je mij kunnen uitleggen wat het vak cognitieve gedragsecologie precies inhoudt?
Ja, dankjewel. Waar ik eigenlijk onderzoek naar doe, dat is ook, was ook even de titel van mijn inaugurele reden. Zijn de wortels en de vruchten van ons primatenbrein. En daar kijken we vooral naar waar komen onze cognitieve vermogens vandaan? Wat zijn de wortels en wat zijn de vruchten? Wat kunnen we ermee? En dan bij cognitie moet je dan denken aan mechanismen in de hersenen die ons helpen om informatie te verwerken, op te slaan en erop te reageren, er iets mee te doen. En daar kijken vooral gedragsecologen kijken vooral veel naar de context waarin dieren cognitie gebruiken. Dat is ook veel in het natuurlijke habitat. Maar ook wel in andere omgevingen, zoals de dierentuin.
Oh ja, en we zitten dus in Artis. Tanne, ben je wel eens een keer in Artis geweest? Of wat vind je van Artis?
Ja, ik zei dit er straks al toen we hier naar binnen liepen, dat ik hier best al een tijdje niet meer ben geweest. Toen bedacht ik me trouwens dat dat niet waar is, omdat ik hier aan het begin van mijn studententijd nog een keer ben geweest. Maar ik ging vroeger altijd met mijn oma naar Artis. Die kwam uit Amsterdam en die heeft hier hele goede herinneringen. Dus daar ging ik dan mee naar Artis. En dat, ik weet nog dat was namelijk mijn eerste keer in Amsterdam, was dat we naar Artis gingen. Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat er foto's zijn van mij op de glijbaan vooral. Dus ik weet niet hoe erg ik hier toen naar de dieren heb gekeken.
Ja, de speeltuin is erg populair hier.
Precies. En je had het net al over de wortels en de vruchten van het primatenbrein. Die wortels, waar we het wil ik graag eerst over hebben. Hoe doe je onderzoek naar de wortels van ons primatenbrein? Waar kijk je dan precies naar?
Ja, je kan twee vragen stellen. Wat is eigenlijk de evolutionaire functie? Wat kan je er nou mee met dat brein en met die vermogens? En je kan de vraag stellen, waar komt het vandaan? Zijn wij uniek daarin? In bijvoorbeeld het kunnen plannen van iets of het kunnen kans berekenen? Of hebben we dat gemeen met gemeenschappelijke voorouders van de mens en de andere primaten op deze wereld? En dat onderzoek kun je doen door naar de dieren te kijken. Te kijken hoe zij reageren op informatie. In experimenteel onderzoek geef je dan vaak informatie, bepaalde stimuli, en dan kijk je hoe het dier reageert. Maar je kan ook wachten op de natuur totdat het die informatie geeft. Bijvoorbeeld bepaalde cues of geluiden of een geur van bepaalde vruchten. En dan kijk je hoe het dier daarop reageert. Of die bijvoorbeeld naar bepaalde bomen toe gaat waar die eerder al veel vruchten gegeten heeft. Dus puur observatie. En waar die vraag van waar komt het vandaan, dat onderzoek je vooral door vergelijkend onderzoek te doen. Door te kijken naar bijvoorbeeld, we hebben 504 vijf verschillende primatensoorten op deze wereld. Welke primaten kunnen wel plannen en welke niet? En dan kun je teruggaan in de filogenetische stamboom en dan het moment, achter het moment komen dat 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 voor het eerst geëvalueerd is, dat vermogen. Dus vooral eigenlijk observatie, kijken naar dieren.
Want er zijn heel veel primatensoorten, dat zei je net al. En ook heel veel verschillen tussen die primaten. Maar zijn er bepaalde eigenschappen die dus alle primaten gemeen hebben? Of die de meeste primaten gemeen hebben?
Ja, nou, er zijn vooral de fysieke eigenschappen. Bijvoorbeeld de vingers. Primaten zijn echt uniek in dat wij handen hebben die kunnen grijpen en vingers. Maar ook zo'n goede ogen die goed diepte kunnen zien. Daar is wel wat variatie tussen. De lemuren hebben dat iets minder dan de strepsirine hebben dat iets minder dan de haplorine. zoals de chimpansee of de bavianen. Die kunnen echt heel goed tussen, door het bladerdak heen kijken en dan toch nog focussen op bepaalde vruchten die ze zien. Dat hebben wel heel veel primaten gemeen eigenlijk. En dat bracht ons ook op het idee van dat er waarschijnlijk een soort co-evolutie heeft plaatsgevonden tussen de planten die vruchten dragen, de bedekzadigen en de primaten. Die echt bepaalde eigenschappen geëvalueerd hebben om snel bij dat fruit te komen. Ook dominante achterbenen waarmee je ver kan springen. Hè? Dat hebben heel veel knaagdieren hebben dat niet. Maar primaten hebben dat wel.
Ja. En je spreekt over grote verschillen, overeenkomsten in fysieke eigenschappen.
Ja.
Zijn er dan ook grote verschillen in cognitieve eigenschappen tussen die primaten? Of tussen ons en mensapen bijvoorbeeld?
Ja, nou, een ander deel wat primaten gemeen hebben is dat ze relatief grote hersenen hebben. Maar er zijn wel degelijk verschillen in hersengrootte en ook in cognitieve vermogens. Een paar voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld het jezelf kunnen herkennen in de spiegel. De mensapen kunnen dat heel goed. Bij de kleinere apen is het nog de vraag of ze dat kunnen. En ze kunnen wel een spiegel gebruiken om bepaalde objecten te pakken die ergens achter een hoekje liggen. Maar ze gaan bijvoorbeeld niet als ze zichzelf in de spiegel zien naar hun eigen tanden kijken of iets kijken wat ze eigenlijk zonder spiegel niet kunnen zien. Dat zie je niet bij de kleinere apen.
En andere diersoorten, kunnen die dat ook?
Andere diersoorten, zoals olifanten en van dolfijnen, is ook bekend dat ze zichzelf kunnen herkennen. Het is vooral interessant om binnen de primaten te kijken, omdat het is vaak lastig om hele verschillende orders met elkaar te vergelijken.
En met orders bedoel je dan echt dus een olifant met een aap?
Ja, bijvoorbeeld vogels met primaten. Dat maakt het lastig om het moment te bepalen waarop iets geëvalueerd is. En ook de bouw van de hersenen is heel verschillend tussen vogels en primaten bijvoorbeeld. Vogels moeten kunnen vliegen, dus die hebben een hele andere bouw. De hersenen zijn veel lichter ook. Dus het zijn juist de vergelijkingsstudies binnen de primaten die ons, denk ik, antwoorden kunnen geven op vragen zoals waar onze eigen vermogens vandaan komen. Omdat we zelf primaten zijn.
En hoe meet je dat dan trouwens? Want als je zegt van primaten kunnen zichzelf herkennen, hoe meet je dat een dier zich kan herkennen?
Ja, er zijn dan allerlei methodes voor. Ik ben daar zelf niet zo heel erg in thuis hoor, in dat soort onderzoek. Maar een van de oudere methodes was het plaatsen van een onzichtbare stip op het voorhoofd van een individu. En dan kijken of hij, die stip zou die dan niet moeten kunnen voelen. Hè? Dat is wel heel belangrijk. Maar als hij dat dan ziet en hij raakt het vervolgens aan, is dat de indicatie voor dat hij herkent dat die stip bij zichzelf hoort of bij henzelf hoort. Dus dat zijn onder andere manieren. Maar er zijn ook andere eigenschappen waarin primaten wel echt verschillen. Als je voedsel door een bepaalde buis heen gooit. Hè, en die buis die verbuigt onderaan. Het is even moeilijk uitleggen op de radio. Maar waardoor het voedsel eigenlijk niet recht naar beneden valt. Dan zie je bij heel veel kleinere apen dat ze toch hun handje recht onder die plek houden waar het voedsel valt. Terwijl bij andere primaten ze wel doorhebben dat het voedsel een andere weg gaat belopen. En daarom hun handje wel echt bij de uitgang van de buis houden. En dat zijn wel echt hele duidelijke verschillen. Wat te maken heeft met het begrip van materiaal, van causale verbanden onder andere.
Ja. Ja, en jij had het net al over experimenteel onderzoek, maar jij bent meer gespecialiseerd in observationeel onderzoek.
Ja.
En in het begin van je carrière heb je heel veel tijd besteed in het buitenland, in natuurlijke leefomgevingen van veel primatensoorten.
Ja.
Wat heb je daar voor onderzoek gedaan en wat heb je daar ontdekt?
Ja, we hebben vooral heel erg gekeken naar de interactie tussen planten en primaten. Dus echt de ecologische kennis van de dieren. Dus wat weten zij van hun voedselbomen eigenlijk? Daar heb ik vooral aan gewerkt. En kunnen zij inschatten welke bomen op welk moment vrucht dragen? En hebben we onder andere kunnen aantonen dat primaten kunnen kans berekenen. Ja, dat ze weten dat, dat voor bepaalde fruitsoorten het merendeel van de bomen tegelijkertijd simultaan vrucht draagt. Terwijl bij andere soorten dat asynchroon plaatsvindt. En zoals bij vijgen bijvoorbeeld. En dan, als je die kennis hebt, kun je dus zien aan de dieren dat ze vooral naar die bomen gaan die simultaan vrucht dragen. Als ze bijvoorbeeld zo'n vrucht ontdekken, bijvoorbeeld mango's, ze zien ergens een mangovrucht. Nou, dan zie je ze vervolgens naar andere mangobomen gaan om daar te inspecteren of daar voedsel is. Maar als zij een vijg vinden die asynchroon fruit draagt, hè, waarbij de ene boom in januari en de andere in augustus fruit draagt, dan gaan zij die bomen niet inspecteren. Dus puur door te kijken naar welke bomen ze dan naartoe gaan en inspecteren, kom je er dan achter van, hey, Ze weten heel goed hoe ze hun kansen kunnen inschatten of berekenen om meer voedsel te vinden.
Is dat dan actieve kennis of is dat een reflex of een geconditioneerd op een bepaalde manier? Kun je daar ook, weet je dat ook? Of is dat is alleen
nou,
dat
is, dat is altijd heel lastig aan te tonen in het wild. Hè? Of het een gevolg is van associatief leren. En dat maakt het soms ook al lastig om mijn werk te publiceren. Want er waren altijd mensen van, het is geen hogere cognitie. Het is gewoon het leren van associaties. Maar bijvoorbeeld bij het onderzoek naar planning, waarbij we hebben aangetoond dat ze toch echt wel flexibel kunnen plannen. Ze staan bijvoorbeeld vroeger op voor bomen waarvoor meer concurrentie is, die populairder zijn. En vooral
voor
als die.
Voor de mensen die niet weten waar het over gaat, een chimpansee maakt een nest.
Ja.
Echt een, net als een vogel eigenlijk, en zijn nest maakt.
Ja, dus die maken net slaapnesten. Dat kan je in Artis ook zien. Als je om iets van 5 uur komt kijken, net voordat Artis sluiten, kan je ze ook nesten zien maken. En dat doen ze op bepaalde plekken. En ook ze verlaten die nesten dan ook op bepaalde tijden. En er zijn heel veel vruchten waarvoor heel erg geconcurreerd wordt, waar je echt snel bij moet zijn. En dan zie je dus dat ze vroeger opstaan, maar alleen als die bomen ver weg staan. Dus dat houdt in dat ze niet alleen rekening houden met wat ze gaan eten, maar ook hoe ver ze weg zijn. Dus echt flexibel plannen. Nou, en daar kwam wel kritiek op van andere wetenschappers die zeiden van, maar het is gewoon associatief leren. Maar dan antwoord ik dan weer door te zeggen eigenlijk van, je moet het zien als een soort schaakspel. Hè? Van welke set doe je, wat ga je doen? Natuurlijk kun je ook al die zetten via associatief leren uit je hoofd leren. Maar dit is meer te vergelijken met een schaakbord waarbij ook de toren en de koningin nog steeds ergens anders gaan staan. Want er continu veranderen er dingen in het bos. En zij slapen nooit op dezelfde plek. En elke keer is de weg er naartoe is anders. En de boom die ze bezoeken is anders. Dus het is dan wel heel lastig om met puur op gebaseerd op associaties voedsel te vinden, dan is het eigenlijk ja, cognitief misschien minder belastend om gewoon te plannen en je hogere cognitie te gebruiken.
Maar is het dan, zagen jullie dan verschil tussen leeftijden? Dus hadden jongere apen, ik weet niet of je dat makkelijk kan zien van de buitenkant, maar hadden jongere apen daar bijvoorbeeld meer moeite mee nog dan de oudere apen?
Ja, nou ja, dat konden wij eigenlijk niet aantonen. Dat is ook wel lastig, onder andere bij chimpansees. Wij volgden dan 5 volwassen vrouwtjes. Voor ja, elk, ja, in totaal iets van ja, 275 dagen die 5 vrouwtjes gevolgd. Je zou ook jongere individuen kunnen volgen, maar die gaan bijna altijd dan met hun moeder mee. Dus dan is het heel lastig aan te tonen of het nou de beslissing van de moeder was of van het jong. Dus het zou eventueel wel kunnen als je met... Er zijn een aantal weesjes waren er in onze de groep waar die we bestudeerden. Dus dat zou kunnen. En dat zou ook heel interessant zijn. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet onderzocht. Nee. Nee.
En naast onderzoek bij chimpansees heb je ook onderzoek gedaan bij mengebies. Ik weet niet hoe ze in het Nederlands precies genoemd worden.
Ja.
Kwam daar hetzelfde uit? Of hebben die tonen die hetzelfde patroon als chimpansees?
Ja, nou ja, mengebies hebben ook relatief grote hersenen. En daar vonden we onder andere ook dat zij ja, kans konden berekenen. En vooral naar de soorten gingen die simultaan fruit dragen in het begin van het seizoen. Als je niet weet waar het fruit is. Daarbij hadden we ook nog de mogelijkheid om te bestuderen of zij rekening hielden met het weer. Want dat was in Oeganda en daar was best wel wat fluctuatie in de temperatuur. Dus het ligt dus vrij hoog gelegen in Kibale National Park. En dan konden we echt zien dat... we konden echt testen of... Ja, we weten dat op de warmere dagen het fruit sneller rijpt. Dus dan konden we kijken naar de intervallen. Van wanneer zijn ze daar voor het laatst geweest? En is de kans groter dat ze terugkomen als het in de tussentijd warmer is geweest? En dat bleek dus zo te zijn. En dat was heel leuk om aan te kunnen tonen. Maar dat kon niet bij de chimpansees in Forcus, want die temperatuur die fluctueerde eigenlijk niet, ja. Niet genoeg. Dus je bent wel, als je dit soort onderzoek in het veld doet, wel heel erg afhankelijk van ja, wat je aangeboden krijgt als onderzoeker. Je kan minder manipuleren. Ja, het weer valt niet te manipuleren. En je moet, ja, denk ik, ietsje creatiever zijn met de dingen die je onderzoekt. Dat maakt vergelijkend onderzoek soms wel lastig.
Oh ja.
Ja, want ik vraag me eigenlijk gewoon sowieso af, hoe ziet een dag er nou uit met dat soort veldwerk?
Ja, vroeg opstaan. Dus nou, vooral bij de chimpansees stonden wij echt om 3-4 uur op ontbijten. Nou ja, daar had je eigenlijk niet zoveel trek in. Maar dan heel langzaam lopen door het bos. Langzaam word je dan wakker en dan kom je voor dat het de zon opkomt bij het slaapnest aan. En dan wacht je tot ze wakker wordt. Vaak... het moment dat ze wakker wordt, urineren ze vaak. Wij vingen dat dan ook nog wel op, want dan kon je weer allerlei metingen aan doen. Allerlei hormoonanalyses van hoeveel honger ze hadden bijvoorbeeld. En dan was het zaak, ja, goed te kijken en te wachten op het moment dat het vrouwtje naar beneden klom. En dan je GPS aanzetten en meelopen. En met de voice recorder sprak ik dan in wat zij deed. Dus dan zei ik van, nou, ze begint nu met lopen, ze stopt, ze kijkt omhoog, ze eet iets, ze vlooit een ander individu. Dus dat werd allemaal genoteerd met de GPS en de voice recorder. En de hele dag door, ja, en dan probeerde je tussendoor wat te eten. Als zij dan aan het slapen was, zo in de boom, dan kon je beneden, kon je snel even wat eten. Maar ja, wel continu blijven opletten. Dus dat was best wel zwaar. En dan aan het einde, en dat ging soms wel tot 7 uur, dat ze dan eindelijk hun nest gingen maken en gingen slapen. Maar dan moest je nog 1,5 uur naar huis lopen. Ja, en ondertussen natuurlijk tijdens het volgen heb je gewoon een regenwoud voor je neus. Dus een chimpansee is redelijk klein, die kan overal nog wel tussendoor. Maar ik ben Nederlandse meid en best wel lang. Dus ik struikelde overal om over en ik ging natuurlijk best wel eens ook op mijn snoet, op mijn
Maar chimpansees zijn er best wel bekend om dat ze best wel... relatief gevaarlijk kunnen zijn.
Ja, ik wilde net zeggen, dat als je zegt ik vond de urine op, dan ben je echt, dan ben je wel dicht bij zo'n chimpansee.
Ja, dat is wel een misconceptie of misvatting van mensen. Als je dieren, zeg maar chimpansees in het wild, als je daar geen interactie mee hebt, dus je voert ze niks, dan ben je ook niet interessant voor ze. En dan leveren ze ook geen gevaar. Of in de afgelopen 40 jaar dat er bijvoorbeeld in bij het Thai Chimpansee project onderzoek gedaan is, is er nooit iets gebeurd. Ja, af en toe dan komt er wel een mannetje op je af als er toevallig iemand achter je, een ander individu achter je staat met zijn haren overeind. Maar dan is het zaak dus om vooral niet te interacteren, niet te reageren. En omhoog te kijken.
Ja, maar maakt het dan uit als je oogcontact maakt?
Ja, dat moet je dan voorkomen. Dus dan is het zaak om even ergens anders naar te kijken. En stil te blijven staan. Dus vooral niet te reageren. En dan, dan zien ze jou ook niet als... Dan ben je gewoon een van die andere dieren die ook in dat bos loopt. Waar ze verder ook niet zoveel aan hebben. Maar die er wel af en toe is. En ook kan ook wel handig zijn, want ze jagen luipaarden bijvoorbeeld weg. Luipaarden zijn bang voor mensen. Ze zijn ook nog wel handig af en toe. Maar dan gebeurt er eigenlijk niks. Maar je ziet dus bijvoorbeeld, Jane Goodall heeft aan het begin van haar onderzoek, heeft zij de chimpansees gevoerd. Om dus dat proces van die gewenning te versnellen. En die werd ook echt aangevallen. Door de chimps daar. Nou ja, en in die dierentuin moet je niet, moet je geen voeten in het verblijf gaan zetten. Dat is absoluut niet verstandig. Dat is inderdaad gevaarlijk. Maar in het wild niet. Bij gorilla's is dat anders. Daar zijn wel gevallen bekend waarbij onderzoekers wel zijn aangevallen. Maar dan is het vaak in situaties waarbij het mannetje schrikt. Waarbij je een individu echt hebt laten schrikken. Dan kan dat wel gebeuren, maar het is echt sporadisch.
En die onderzoeken die worden in het wild gedaan. In het tropisch regenwoud waar de dieren gewoon nog op een natuurlijke manier leven.
Ja.
Zijn dat beschermde natuurgebieden of hoe moet je dat voor je zien? Wordt daar gekapt, gejaagd of...
Ja, nou, het zijn waar ik werkte, Kibale National Park, Thai National Park, waren allemaal natuurparken, dus beschermde gebieden. Maar goed, daar werd ook wel illegaal gejaagd en er werd ook wel eens wat illegaal gekapt. En dat blijft toch lastig. Wat wij dan als onderzoekers deden, was we hadden goed contact met de rangers. Dus als er vooral op de feestdagen veel gejaagd werd, dan namen wij met de radio contact op. En dan gaven we ook locaties door. Dus op die manier probeer je dan als onderzoeker ook wel mee te helpen aan de bescherming van de dieren. Dus het is ook wetenschappelijk ook aangetoond dat juist op die veldwerksites waar onderzoekers werken, er minder stroperij plaatsvindt. Ja.
Ja, en naast onderzoek bij mensapen die in het tropisch regenwoud leven, heb je ook onderzoek gedaan bij mensen die nog in het tropisch regenwoud leven.
Ja.
Als ik het goed uitspreek, de Benjelé.
Mm-hmm.
En die leven nog, misschien kun je het beter zelf vertellen, hoe ziet hun leven eruit?
Zijn we ook naar het regenwoud gegaan en hebben daar mensen onderzocht. Met het idee dat we heel graag vergelijkend onderzoek willen doen tussen mens en chimpansees. Maar dan eigenlijk populaties die op eenzelfde manier zijn opgegroeid. Dus in eenzelfde bos en dezelfde dagelijkse uitdagingen hebben. Er wordt heel veel vergelijkend onderzoek gedaan tussen de weird people, noemen ze het wel, de westerse industrialized rich people. En dat is dan de Europeanen of de Amerikanen. En de chimpansees in dierentuinen. Dat zijn twee populaties eigenlijk. En wij wilden heel graag ook twee andere populaties met elkaar vergelijken. En dus inderdaad naar het regenwoud van Congo om daar de Bayaka Benjele, vroeger heten ze de pygmeeën, te bestuderen. En dat ging samen met de antropologen, want daarvoor heb je wel echt samenwerking nodig. Dat kan niet zomaar. En die heeft toen, die leeft al anderhalf jaar met deze groep mensen. En die heeft gevraagd van, goh, zou Colin met jullie mee kunnen om het bos in, om te zien hoe jullie voedsel vinden. En toen zijn we dus ook net hebben van vijf Bayaka vrouwen toestemming gehad om hen en hun kinderen ook te volgen in het bos en te noteren hoe zij hun voedsel verzamelen. Ja.
En was dat dan anders dan chimpansees hun voedsel verzamelen? Of hoe?
Ja, dat is heel anders. Ik had allerlei plannen over hoe ik die vergelijking dan ging doen, maar het bleek dat mensen echt veel minder fruit aten, veel meer knollen. Graven en veel breder dieet hebben. Ze hebben wel een aantal bomen die ze ook herbezoeken, vooral notenbomen die ze dan kraken, of ook wel bomen waar ze rupsen verzamelen. Daar komen ze wel naartoe terug, maar dat is veel minder vaak dan bij de mensen. Ze maakten de vergelijking wel lastig. Maar wat we vooral deden was kijken naar hun wandelpaden. Eigenlijk hoe ze dan naar die verschillende voedselbronnen toeliepen.
Ja, want neem je dan dezelfde metingen? Want er verschilt tussen de mens en de aap. Is misschien dat we beter kunnen communiceren met mensen. Ja. Hou je dat er dan helemaal buiten, verbale communicatie?
Ja, dus wij noteerden wel als er gesproken werd en als er gediscussieerd werd over voedsel. Dat werd wel genoteerd. Soms ook al waar het dan over ging. Maar we probeerden heel erg het gedrag te observeren. En dat is in wezen hetzelfde, of je nou naar mensen kijkt of naar menselijke primaten kijkt of naar andere primaten. Ja. En wat heel anders was dat mensen veel meer gebruik maken, nog meer gebruik maken van bestaande paden. En ook echt paden aanleggen. En dat was wel echt heel anders. Ja.
En je hebt dan een hele lange tijd met die mensenpopulatie daar gewoond en geleefd.
Ja.
En dan leer je ze ook kennen, de manier van leven leer je kennen. Zijn er grote verschillen met hoe wij hier in Nederland leven als hoe zij met elkaar omgaan?
Ja, dat was wel heel erg anders. ze zijn zich veel meer bewust van het belang van delen van voedsel. Als jij niet met anderen deelt, dan loop je het risico om gewoon te verhongeren. Ze verzamelen zelf hun eigen voedsel. Maar soms ga je wel eens het bos in en dan vind je niks. En dan vindt een ander wel iets. En door dus op een gemeenschappelijke slaapplaats dan te delen, kun je toch overleven. En dat delen, dat wordt vanaf paplepel, pap hebben ze er niet, maar vanaf heel jong geleerd dat ze moeten delen. En dat was wel heel bijzonder om te zien, dat je jonge kinderen echt, wij namen dan soms wel eens snoepjes mee uit het dorp of zo, en dat deelden we dan uit. En dan werd er keurig alles verdeeld. Maar als we dat bij de Bantu deden, dus dat zijn meer de boerengemeenschap of die landbouwbedrijven in hetzelfde dorp. Nou, dan werd er echt gevochten. En dan was het een gevecht om wie de meeste snoepjes kon bemachtigen. Een heel duidelijk verschil. Niet zozeer per se tussen daar en hier, maar gewoon van een andere manier van leven. En dat veroorzaakt ook een hele andere manier van denken. Was ook bijvoorbeeld niet een hele duidelijke hiërarchie. Er was wel een leider die dan in de ochtend, morgens vroeg, Mosambo gaf, waarbij die dan vertelde over wat er gebeurd was of wat ze gingen doen. Maar daar kon je naar luisteren, maar dat hoefde niet. Je kon ook gewoon je eigen gang gaan. Dus iedereen was erg wel afhankelijk van elkaar, maar ook wel heel erg autonoom en zelfstandig. Ook de kinderen waren heel erg zelfstandig. Ja.
En als ik denk aan de manier hoe die mensen leven, dan denk ik heel erg terug aan mijn geschiedenisles opeens. Aan de jagers en verzamelaars waar je het dan over had. En daar waar vooral verteld werd dat de man veel jaagt en de vrouw voornamelijk verzamelt. Zag je dat ook bij de Benjelé?
Nee, bij deze gemeenschap gaan de vrouwen ook gewoon mee met de jacht. Maar goed, er is wel een verdeling tussen vrouwen en mannen. Vrouwen verzamelen meer, toch wel meer noten, vruchten, vissen ook meer. Verzamelen meer vis. En mannen jagen wel iets meer, maar zoeken ook bijvoorbeeld veel naar honing. En klimmen ook hoog in bomen, 40 meter hoog soms, om vruchten te verzamelen. En vooral die honing, dat is wel echt een goede vader. Die komt echt met veel honing thuis. Is wel, niet per se met veel vlees, maar ook wel. Maar honing is ook wel heel belangrijk, ja. En dat hoor je inderdaad niet in geschiedenisboeken. Ja, dat is heel anders.
Ja, want die omgeving waar die Benjelé leven, wat voor andere dieren, die zeggen dat ze niet zoveel jagen, of dat die niet zoveel jagen. Komt dat omdat er geen groot wild is? Of,
het idee dat jagers en verzamelaars altijd voornamelijk vlees eten, dat is wel, vooral bij de Afrikaanse jagers en verzamelaars wel. Dat klopt niet helemaal. Het merendeel is wel echt plantaardig voedsel, maar er wordt wel gejaagd. En er is ook echt wel, ze noemen dat ook echt wel honger voor vlees. Hè, dat ze wel echt vlees graag willen eten. En dat gebeurt wel steeds minder, doordat er inderdaad minder dieren in het bos zijn. Er wordt er is meer handel in wild vlees. Wat dan vervolgens vanuit die bossen getransporteerd wordt naar de hoofdstad en ook naar Europa. Zoals Parijs en Londen, daar vinden we ook die dieren uiteindelijk. En die worden dan daar verkocht. Dus die bossen zijn wel erg leeg aan het worden. En wij hoorden ook nauwelijks dieren. Ik dacht eerst dat er ook echt geen dieren waren. Maar toen werd ik wel opgeweest van, hé, maar daarboven zit een zwarte wit colobusaaf. En toen dacht ik, verrek, die zit daar, maar die is hartstikke stil. Omdat ze dus helemaal zichzelf beschermen tegen, zichzelf verstoppen voor de jagers. Ja. En daar hebben deze mensen ook wel last van en mee te maken natuurlijk. Dat maakt het zo moeilijk. Ja.
En die manier van leven, ik neem aan dat je als kind dan ook moet leren om knollen te verzamelen, om fruit te verzamelen, om die honing uit een hoge boom te halen. Hoe leren die kinderen dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ze leren vooral door te kijken, dus mee te gaan met vader of moeder. En er wordt niet zo heel veel actief geleerd. Dat verbaasde mij in het begin ook wel. Dat was toen. Toen waren we bomen aan het markeren in het bos. Bomen van notensoorten die ze aten. En er was één hele zeldzame notensoort. En toen ging er een jongen met ons mee van een jaar 14 en die wees alle locaties aan. Maar ik checkte toch nog even door wat bladeren mee te nemen. En toen kwam ik thuis in het kamp en toen vroeg ik aan de oudste man, de opa, van klopt dat het deze soort is? En toen zei hij, het is allemaal goed behalve deze. Deze heeft hij verkeerd, maar ik zal je laten zien waar die boom staat. En toen liepen wij dus door het bos heen en die jongen, Kwonait, die ging mee. Nou, na ongeveer een uur lopen kwamen mij die boom aan. En toen dacht ik van, daar gaat hij wel iets vertellen over waarom dit die soort is en die ander niet. Maar hij kwam eraan en hij zei, dit is Mokomberre, zo heette die boom. En hij ging zitten en hij ging sigaretje roken. En er werd niks uitgelegd. Maar goed, die jongen die keek wel en die zag wel van, dit is inderdaad een andere boom. Dus door te kijken wordt er veel geleerd ook, ja.
Oké. Okay. Ja. En nu heb jij je jungle outfit ingeruild voor een leerstoel, een artis.
Ja.
dat is ook iets heel anders. Want ja, nu kijk je niet naar wilde dieren of naar mensen die in een tropisch regenwoud leven, maar kijk je naar dieren die in gevangenschap leven. Hoe verschilt dat van wilde diersoorten?
Ja. Ja, het verschilt natuurlijk. Maar ik vind het zelf heel erg interessant om te kijken. Ja, ik zie de dieren in Artis ook eigenlijk als een andere populatie van dieren. Die in ook weer een hele andere omgeving opgroeien en leven. Net als dat je bijvoorbeeld chimpansees in de regenwoud hebt of in de savanne. Maar dan heb je ze ook in een dierentuin. En het is natuurlijk een hele andere situatie. Ze krijgen vanzelf hun voedsel, hoeven weinig zelf te verzamelen. Er zijn geen luipaarden of roofdieren. Je zit in een kleinere ruimte met dezelfde individuen. Je moet er maar uitkomen. Als je ruzie hebt, kan je niet even weg. Dus het zijn ook wel bepaalde sociale uitdagingen die heel anders zijn in een dierentuin. Dat herkennen wij misschien ook wel tijdens de periode van corona. Je zit met z'n allen in één huis en je moet het maar zien te redden. En er zijn natuurlijk de interacties met de verzorgers en de bezoekers. Die een hele andere uitdaging met zich meebrengen. En dat vind ik wel interessant, hoe dan die cognitieve vermogen zich ontwikkelen. En wat we hier zien bijvoorbeeld bij de gorilla's, die gebruiken hier ineens gereedschappen om voedsel. Bijvoorbeeld, ze hebben dan een soort termietenheuvel gebouwd in het verblijf. En dan kunnen ze met stokjes pindakaas daaruit halen. Ja. In het wild hebben we nog nooit geobserveerd dat gorilla's stokjes kunnen gebruiken, gereedschap kunnen gebruiken om voedsel te vinden. En hier doen ze dat wel. Dus wat is er dan gebeurd tijdens dat leven van zo'n dier, dat ze dat ontwikkeld hebben? Denk aan het leggen van causale verbanden, het hebben van inzicht, die cognitieve vaardigheden. Blijkbaar hebben ze daar toch de tijd voor gehad. En dat geeft heel veel nieuwe inzichten in vooral ook de ontwikkeling. En ik noem dat dan de rijping van de vruchten van ons brein. Hè? Dus ook van het brein van andere dieren. Hoe rijpt dat zich en wat is de invloed van de omgeving daarop? Onderzoek in dierentuinen geeft daar veel inzicht in.
En is dat onderzoek in dierentuinen, is dat dan ook observationeel onderzoek of zijn dat experimenten die gedaan worden?
Ja. Nou, het kan gecombineerd worden, maar het voordeel van dierentuin is dat het wel makkelijker is om ook zelf informatie aan te bieden dan via wat ze dan een experiment noemen. Voor ons is het meer een verrijkingsonderzoek eigenlijk. Dus er wordt in dierentuin veel aan verrijking gedaan. Bepaalde foedersheertaken worden er aangeboden, zodat ze meer controle krijgen over hun leven. Zelf aan hun voedsel ook kunnen komen. Nou, daar kunnen wij als onderzoeker ook gebruik van maken door te kijken, kunnen wij in de context van een verrijkingsstudie toch ook onderzoek doen naar hun cognitief vermogen, bijvoorbeeld hun temporeel geheugen of een ruimtelijk geheugen.
En hoe ziet dat eruit, zo'n onderzoek naar temporeel geheugen?
Ja, nou, dat doen we dus momenteel bij de gorilla's en de faris en de mandrills. En dan kunnen we bijvoorbeeld op bepaalde plekken in het verblijf voedsel verstoppen. Met bepaalde tijdsintervallen, bijvoorbeeld 2 dagen of 5 dagen. En dan kunnen we kijken of de dieren kunnen leren op welke dagen ze waar naartoe moeten. En veel van de dieren zitten in een groep, dus er is wel een zekere concurrentie. Dus er is wel een motivatie om ergens als eerste te zijn. En dus ook wel even je hersenen te gebruiken als jij die lekkere druif of die lekkere granaatappelstukje wil pakken. Dus dat kunnen we dan onderzoeken, of welke individuen dat dan kunnen leren en hoe lang dat duurt. Ja,
zeker. In hoeverre kun je situaties die je in het wild ziet hier simuleren? Dus proberen jullie dan ook wel eens diezelfde vruchtenbomen hier dan te plaatsen?
Je zou eigenlijk die locaties kunnen zien als een soort fruitboom. We plaatsen er dan ook soms een wilgtak neer. Waar ze dan, net als in het regenwoud eigenlijk ook moeten leren van oké, na hoeveel dagen moet ik terugkomen? Na hoeveel dagen is het voedsel rijp? Er zijn heel veel analogieën. Maar ook bijvoorbeeld kunnen we onderzoeken of ze weten wanneer een seizoen gestart is. Hè? Als je bijvoorbeeld bananenbomen, dan niet de echte, even tussen aanhalingstekens, bananenbomen introduceert in bijvoorbeeld een chimpanseeverblijf. En je laat dan bananen zien, wat de verzorgers dan ook hebben gedaan. Die hebben echt geweldig meegeholpen, ook met het onderzoek. Dan kun je kijken, van, nou gaan ze dan naar die plekken toe waarvan ze weten dat daar bananen verstopt waren. En dat heb je natuurlijk in het wild ook. Als ze een mangovrucht zien, dan gaan ze dan ook zoeken naar die bomen. Dus dat zijn hele mooie analogieën die je kan maken. Maar we proberen ook wel echt wel natuurlijk voedsel meer aan te bieden, nieuw voedsel. In dierentuinen zie je toch dat dieren veel gecultiveerd voedsel eten, eigenlijk menselijk voedsel, hè, onze vruchten en onze groentes. Maar ze hebben toch wel behoefte aan veel vezels ook wel. Ze hebben bijvoorbeeld een leuke samenwerking met hortus, waar we dan mooie palmbladeren krijgen. Ileus guineensis palmbladeren, waar dan vervolgens de chimpansees lekker van kunnen eten, zodat ze toch iets nieuws krijgen. En dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken wie eet dat dan wel en wie niet, hè. In Artis zijn nog twee chimpansees die in het wild geboren zijn. Dat is onze erfenis. Dat is heel leuk om te kijken of zij die vruchten dan herkennen. Dat zijn heel intrigerende onderzoeken.
En is dat vaak zo? Zie je verschil?
De oudste Margot die eet wel veel meer dan de andere.
Van dus alles eten.
Van het nieuwe voedsel. Of voor de ander nieuw voedsel, maar voor haar wellicht bekend voedsel. Ja.
En wordt er ook gebruik gemaakt van moderne technieken om de leefwijze van mensapen te verrijken?
Ja, wat we ook doen, we maken ook gebruik van nieuwste 3D touchscreen technologieën. Dat is dan in samenwerking met collega's in Amerika, maar ook van de TU Delft. Studenten die een soort van virtuele trailingbossen genereren, gebaseerd op de data die ik dan in het veld heb opgehaald. We hebben iets van 15.000 voedselbomen in kaart gebracht. Nou, daar kan je een soort van virtueel bos van maken. En primaten hebben natuurlijk die eigenschap, die vingers. Dus die kunnen prachtig mooie vingers gebruiken om via een touchscreen op zoek te gaan naar virtueel fruit. En dat maakt heel veel mogelijk, want dan kunnen ze wel ineens virtuele afstanden lopen. En die data die eruit komt zijn de x-y-coördinaten, die zijn vergelijkbaar met wat ik aan data in het veld verzameld heb. En dat maakt heel veel meer mogelijk, maar het geeft ook tevens weer die controle aan die dieren. Van ze kunnen zelf naar hun voedsel zoeken. En dat is denk ik heel belangrijk ook voor hun welzijn.
Want als ze dan een bepaalde boom bereikt hebben, krijgen ze ook een bepaalde beloning.
Ja, zoals inderdaad, we hebben dan appelbomen en bananenbomen. En als ze dan inderdaad naar de appel toe lopen en ze hebben de appelboom gevonden, dan krijgen ze een stukje appel. Ja.
Grappig.
En in hoeverre, want je had het even over moderne technieken, in hoeverre gebruiken jullie ook MRI's? En het is natuurlijk tegenwoordig ook mogelijk om naar DNA van dieren te kijken. In hoeverre worden dat soort technieken nu ook geïntegreerd met dit soort onderzoek?
Ja. Nou, we maken ook gebruik van eye trackers. Dus dat je echt kan kijken waar de dieren, waar de primaten, zoals de chimpansees, naar kijken. In zo'n virtuele omgeving. En er zijn steeds meer ontwikkelingen. Ik was laatst op het congres voor primatologie in Arnhem. Daar presenteerde een onderzoeker dat je aan videobeelden van het gezicht van een chimpansee kon afmeten wat haar hartslag was. Dat kan dus bij mensen ook al. Door kleine bewegingjes in je gezicht kun je zien wat iemands hartslag is. Maar dat werkt dus ook bij chimpansees. En daardoor kan je op een hele non-invasieve manier toch dingen te weten komen over wat er in zo'n dier omgaat. En waar, ja, wat hij bijvoorbeeld spannend vindt, maar ook misschien wel leuk vindt. En of hij die digitale uitdagingen ook, of je daar ook plezier aan beleeft. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we daarachter kunnen komen. En onder andere Mariska Kret doet daar ook van de Universiteit van Leiden, een collega van mij doet daar veel onderzoek naar van hoe kom je achter die interne wereld van zo'n dier? Hoe kom je erachter wat er in zo'n dier omgaat?
Ja, en naast dat je ook onderzoek doet bij dieren hier in Artis, doe je ook onderzoek bij mensen in Artis. En dat vond ik dus het alle fascinerendste. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, nou ja, mensen zijn ook privaat inderdaad. En juist die vergelijking is heel interessant. En we doen inderdaad ook, vragen ook aan bezoekers om mee te doen. Onder andere in het Grote Museum kunnen bezoekers meedoen. En ook in een virtueel bos naar vruchten zoeken. En dan zijn we heel erg geïnteresseerd in vragen over irrationeel gedrag. Als je naar voedsel zoekt, krijg je heel veel informatie. Maar welke informatie gebruik je en welke negeer je? Hou je vast aan wat je aan de bekende kennis of ga je een nieuwe weg in? En in welke context doe je dat dan? En dat onderzoeken we dan onder andere bij mensen.
En kan je dan die data van het bos naast de data van de mensen, van de chimpansees, kan die naast de data van de mensen?
Ja, dus dat is de bedoeling. En dat is het voordeel van zo'n virtuele omgeving. Die kan je echt identiek maken. En dus heb je precies dezelfde omgeving waar je mensen versus chimpansees test. Maar we doen ook heel ander type onderzoek. Dat valt een beetje buiten mijn leerstoel, maar ik heb daar wel heel veel interesse in. Het project Dieren in de Lens, waarbij we kijken naar wat het kijken naar dieren met mensen doet. Dus op die manier proberen we dan te registreren wat mensen, we vragen ze dan om filmpjes te maken van de dieren in Artis en te vertellen wat ze zien, denken en voelen als ze daar naar kijken. En dan proberen we te achterhalen welke emoties er ontstaan als je naar dieren kijkt, om iets meer een soort kwantificatie te krijgen van de waarde van dieren voor de mensen. Er gaan natuurlijk veel mensen naar een dierentuin, maar waarom eigenlijk? Ik heb vaak discussies met mijn studenten over voor of tegen dierentuinen elk jaar. Er is altijd een grote groep studenten die dan zegt van maar we hebben toch geen dierentuinen meer nodig. We kunnen toch gewoon naar documentaires kijken. Maar is dat nou zo? Hè? Is dat nou hetzelfde? En creëert dat nou eenzelfde band tussen mens en dier als een dierentuin? Dat vind ik wel een hele interessante vraag.
Ja. En we zijn bijna aan het einde gekomen van ons interview. Maar voor het gesprek afronden heb ik nog één vraag voor jou. Je bent dagelijks sta je in contact met dieren en dierlijk gedrag. Maar ook heel vaak met mensen. En dat gedrag vergelijk je dan ook met elkaar. Maar ik vroeg me dus af, zijn er in jouw ogen daadwerkelijk verschillen tussen mensen en dieren? Of lijken we in eerste instantie toch meer op elkaar dan we eigenlijk zouden denken?
Ik denk dat we meer op elkaar lijken dan we willen denken.
Oké. Okay.
Ja, natuurlijk zijn er verschillen. We hebben de menselijke taal, daar kunnen we heel veel mee. En die is ook heel belangrijk, denk ik, voor de toekomst uiteindelijk. Hè? Van hoe gaan we met deze aarde verder? Dan zullen we toch met grote groepen mensen moeten communiceren om iets te veranderen. Maar heel veel dingen hebben we gemeen. Dus het vermogen tot planning, hebben we echt een evolutionaire geschiedenis. Maar ook onvermogen tot zelfcontrole, dat komt ook, hebben we ook gemeen met de andere primaten. We vinden het toch lastig om iets in te leveren nu. Hè. We pakken toch die lekkere appel. ondanks dat we weten dat het niet goed voor ons is, voor de aarde. Ja. Maar die realisatie is denk ik heel belangrijk, dat we weten, want dat zit heel diep in ons. dat onvermogen tot zelfcontrole. Maar wat doen we daar dan mee? En daarom denk ik dat onderzoek naar primaten ons heel veel kan leren, ook over hoe we verder kunnen in deze wereld.
Ja. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd.
Graag
wil ik ook Tanne van der Wal bedanken voor haar bijdrage als technicus en medepresentator. U kunt altijd reageren op onze uitzending via Facebook, Instagram of Twitter. Mocht u altijd op de hoogte willen blijven, dan kunt u ons daar ook volgen. Uiteraard kunt u ook nog gewoon mailen naar redactie@radioswammerdam.nl. Deze uitzending komt later vandaag online als podcast op alle podcastkanalen zoals Spotify, iTunes en SoundCloud. Volg ons daar ook als u nooit meer een uitzending van ons wil missen. Dit is alweer de laatste uitzending van Radio Swammerdam voor het einde van het seizoen. Na een zomerstop zijn we halverwege september weer te horen op Radio Salto. Mijn naam is Thomas Verhagen en ik wens u een hele fijne zondag toe.